Dan gaan we over tot schriftlezing. En de schriftlezing voor vandaag komt uit Matteüs 5, de versen 1 tot en met 10. En daar staat: en toen hij nu de scharen zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. En hij opende zijn mond en leerde hen zeggende: zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden, om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen.
Goed, en u heeft het gehoord, we gaan vandaag voor goud. Even kijken. We gaan vandaag voor de vredestichters. En ja, ik wil graag met u beginnen met te zeggen, om u iets toe te wensen, en dat is genade zij u en vrede van God, onze Vader. Ja, ik moet zeggen, van mijn kant ook, het is ontzettend fijn om, om u zo weer te ontmoeten na de zomervakantie. En ja, het kwam net al even aan de orde. Wij zijn deze week, of dan is deze zomer, zijn wij 2 weken in Maren geweest. En dat waren ook 2 zeer goede weken. En we hebben een heel mooi A-kamp gehad met hele lieve mensen. Dat was een heel fijn kamp. En die andere week, dat was de laatste week. Dat was de week van het jongerenkamp. Dat is een heel ander kamp. Maar ik kan u wel meegeven dat we in onze gemeente een hele bijzondere groep jonge mensen hebben. En zo'n week is best wel intensief. En niet iedereen is er. Sterker nog, ik heb een enkeling gezien die toch hier kon zijn vandaag. En dat vind ik bijzonder dat jullie hier zijn. En ik wil u dat ook wel even meegeven, want het zijn eigenlijk uw kinderen. En uw kinderen zijn heel bijzonder. En ik vind het heerlijk om daar te zijn en ze ook heel actief bezig te zien in zo'n kamp. En dan ook in het bijzonder natuurlijk, dan is met de studie die wordt gegeven, maar ook met het sport en het spel wat er ook is, dan met de avondsluitingen. Er wordt veel gezongen, er wordt veel muziek gemaakt. En dat was bijzonder fijn. En dat zijn uw kinderen. Dan van die andere periodes in Maren heb ik zo hier en daar wat gehoord. En volgens mij was dat allemaal vergelijkbaar. Dus een hele fijne periode in Maren geweest. Nou, ik wil vandaag met jullie kijken naar de tekst die vandaag is voorgelezen door Frans. En dat wordt genoemd, dat stuk, de zaligsprekingen. En het is een stukje uit de bergrede. En in dat vers 9, als u net opgelet heeft, dan ging het dus over de vredestichters. En u ziet het op de biemer staan, een vredestichters. En dan denk ik, ja, hoe geweldig is dat als iemand een vredestichter is? En ja, dat hoorden we net eigenlijk al een klein beetje van de liturg. Maar waar gaat het eigenlijk over in die zaligspreking? Het gaat over zachtmoedigen. En het gaat over vertroosten. En het gaat over de reinen van hart. En het gaat over barmhartigheid. En het gaat over degene die worden vervolgd. En het gaat over de vredestichters. Ons onderwerp van vandaag. En al die onderwerpen die ik nu net al even noem, dat zijn eigenlijk woorden die eigenlijk direct tot een hart kunnen spreken. Nou, wat gaan we vandaag doen? Ik neem u vandaag een beetje mee dan in de tijd. We maken een soort tijdreis. Dat was ook een beetje het thema dan dus bij de jongelui. En dat gaan we vandaag ook een klein beetje doen. We gaan even kijken naar de tijd van Jezus. Zeg maar het verleden. We gaan ook kijken naar het heden. En we gaan ook kijken naar wat in de toekomst ligt. Maar voordat we dat eigenlijk allemaal gaan doen, wil ik wel toch wel met u beginnen met een gebed. Hemelse Vader, we zijn u dankbaar dat u ons zo weer bij elkaar brengt. En we zijn in deze zomerperiode op vele plaatsen geweest. En u brengt ons toch weer hier bij elkaar om te luisteren naar uw woord. Naar uw woord wat u tot ons te zeggen hebt. En Vader, wilt u geven, Heer, dat we zo bij deze tekst ook wat stil mogen staan om te kijken, heeft het ons wat te zeggen? En wat zegt het ons dan? Vader, wilt u daar wijsheid in geven? Vader, we zijn dankbaar voor uw woord, wat u geeft, Heer, aan ons, aan de gemeente die u heeft geroepen. En Vader, wilt u geven, Heer, dat wat nodig is. We danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Vrede. Dan ieder jaar op 5 mei, dan staan we stil bij de bevrijding van ons land in 1945. Dat hoef ik u eigenlijk niet te vertellen, dat weet u. 5 jaar lang heeft ons land, zeg maar, in angst geleefd onder een vijandelijke bezetting. En in deze jaren van oorlog is de vijand verslagen. En dan kun je afvragen, hebben we dat zelf gedaan? Nee, dat hebben we niet zelf gedaan. We zijn bevrijd in 1945 door de Amerikanen. We zijn bevrijd dan door de Canadezen. We zijn bevrijd door de Engelsen. En zij zijn, zeg maar, al vechtend en, ja, misschien moet ik ook wel zeggen, verwoestend, door ons land gegaan en hebben onze vijand verslagen. En zij hebben vrede gebracht in ons land. En op dat moment waren zij de vredestichters. En dan zou je kunnen afvragen, zijn dat nou de vredestichters waar dat de Bijbel over spreekt? We zijn nu zo'n pakweg 70 jaar verder. En we kunnen ons ook afvragen, leven we nu in vrede? Leven we nu in vrede? Nou, als ik hem zo stel, dan heb ik hem eigenlijk al gelijk een beetje beantwoord, denk ik. Want hoe vaak horen we niet tegenwoordig van, dan is van aanslagingen, dan is van dreigingen en van mensen met bomgordels op een luchthaven. Wat is er overgebleven van die vrede uit 1945? Wat we ook weten, er is dan dus de VN. En die instantie, die doet haar best. Met de blauwhelmen, die staan soms tussen vele strijdende partijen in. En die proberen dan de vrede te bewaken. Of misschien af te dwingen. En om misschien desnoods met geweld een soort wapenstilstand te maken. En wat we eigenlijk allemaal zien is, het is zo wankel als wat. Het is zo wankel als wat. Alles staat op scherp. En dan misschien nog wat dichterbij, hoe is het nou gegaan na 5 mei 1945? In de harten van mensen. Hoe is dat daar nou gegaan? Is er vrede gekomen in de harten van mensen na 5 mei 1945? Nou, allemaal vragen eigenlijk. Laten we maar eens eerst even gaan beginnen bij het begin van onze jaartelling. En in het begin van dit boek waar we nu uit lezen, het boek Matteüs, daar is Jezus net aan zijn taak begonnen. En hij heeft een aantal vissers geroepen. En nu gaat hij dan dus Galilea rond en hij geneest veel zieken. En hij krijgt ook steeds meer mensen die met hem meegaan. Als je daarover leest in de Bijbel, dan lees je over de scharen die hem volgen. Het was ook het volk waar Jezus voor gekomen was. En op een dag, als Jezus veel mensen om zich heen heeft, dan beklimt hij een berg en dan houdt hij een toespraak tot zijn discipelen. En hij ziet dan die mensen en hij gaat zitten en zijn discipelen gaan dan weer om hem heen zitten en hij gaat spreken. En er komen woorden uit zijn mond en het is onderwijs voor zijn discipelen. En die woorden die Jezus dan spreekt, die zijn, nou, we hebben het net gehoord, die zijn zo vertroostend. En die zijn zo helend en die hebben genezing in zich. En die woorden, die waren bedoeld voor de tijd die toen zou kunnen aanbreken. Voor de tijd van het koninkrijk der hemelen dat nabijgekomen was. Zoals even in het vorige hoofdstuk staat. En zo noemt Jezus hier dan een heel rijtje op. En in vers 9 staat dan de vredestichters zijn zalig. Nou, wat was in die tijd mogelijk? Er zou een heel bijzonder koninkrijk aanbreken, het koninkrijk der hemelen, waarin het volk Israël de wereld in zou gaan en overal vrede zou gaan stichten. Nou, hoe geweldig is dat? Hoe geweldig is dat? En weet je, we kunnen ons dat eigenlijk allemaal niet, helemaal niet eens meer voorstellen. Dat een land als Israël dat zou doen. Het is een heel klein landje, het is een heel klein volk. En daarbij ook nog eens met ontzettend veel wapens. Hoe zouden zij nou zo'n vredesrol kunnen gaan spelen? Nou, hoe ging dat nou in die tijd van Jezus? Jezus gaat mensen voorbereiden op het brengen van vrede. En met wie gaat hij beginnen? Het is misschien wel eens leuk om dat gewoon eens een keer even te lezen ook hoor. Maar met wie gaat hij nu beginnen? Hij begint daar met de uitzending van de discipelen. De 12. En dat kun je lezen in, dan is in Lucas 9. Als je dat later nog eens wil doen, dan is dat prima. Ik zal er iets over zeggen nu. Wat gebeurt er? Jezus stuurt deze 12 discipelen op pad. En hoe stuurt hij hen dan op weg? Hij stuurt hen op pad om dat koninkrijk aan te kondigen. Mensen, het Joodse volk ook, het gaat beginnen. En hij geeft mee die vrede. En daarbij nog de kracht om zieken te genezen. En ook geeft hij mee gezag over boze geesten. Nou, en hij zegt tegen hen in Lucas 9, en dat is wel bijzonder, daar zegt hij, neemt niets mee voor onderweg. Geen staf of reiszak, geen brood, geen zilvergeld en hebt ook niet twee hemden bij u. Nou, dat is toch ook wel bijzonder. Dat is toch wel bijzonder als je zo op pad moet gaan. En deze 12 mannen, die worden op pad gestuurd om vrede te gaan stichten. En als we er nu zo een beetje menselijk over nadenken, dan is dat een schijnbaar onmogelijke klus. En daarbij zegt Jezus dan, nou, jullie hoeven niets mee te nemen. Niets. Geen geld, geen tas, geen extra kleding, niks. En ik weet als in onze tijd de VN met een missie vertrekt om ergens die vrede te gaan handhaven, ja, dan is dat wel eens bijzonder om te zien hoe dat dan allemaal gaat. Want er gaan er misschien 100 soldaten, die gaan dan op pad, hè, goed bewapend. En er gaan dan misschien wel 300-400 mensen extra mee voor de verzorging, dan voor het onderhoud. Er gaat een compleet medisch team gaat er mee. Voor als het misgaat. Nou, we kennen die beelden allemaal wel. Satelliettelefoons, vliegtuigen, Apache helikopters. Nou, noem maar op. Alles gaat mee. Maar wat lezen we hier? Deze mensen gaan op pad om vrede te verkondigen. En Jezus heeft een heel ander plan. Een heel ander plan. Jezus heeft ook een hele andere kijk op vrede dan dat de VN bijvoorbeeld heeft. En Jezus zegt, nou, neem niets mee. Neem niets mee. En maak je geen zorgen. En maak je ook geen zorgen over de woorden die je moet gaan spreken. Want die woorden, die worden je gegeven door God. En als het dan misgaat? Als het dan misgaat, wat dan? Als ze nou op pad gaan, ze hebben niks bij zich en ze gaan op pad en het gaat toch niet goed. Wat dan? Wat dan? Dat is wel interessant om eens door te lezen hoor. Nou zegt Jezus, als het dan misgaat, ja, schud dan het stof van je voeten. Schud het stof van je voeten en ga verder. Dat is wat. Dat is heel bijzonder. En dat waren de eerste 12. En daarna, en dat kun je lezen weer in het volgende hoofdstuk, Lucas 10, dan is daar de volgende uitzending. Dan worden er 70 mensen uitgezonden. En ook hier zegt Jezus weer, nou, neem niets mee. Neem niks mee. Neem zelfs geen sandalen mee. En Jezus zegt ook, bij ieder huis waar dat je komt, zeg als eerste, vrede zij dit huis. Vrede zij dit huis. En als het misgaat, zegt hij ook tegen die 70, nou ja, ik denk dat u het al weet, schud het stof van je voeten en ga verder. En hoe eenvoudig is dat? Hoe eenvoudig is die oplossing die Jezus hier geeft? Schud het stof van je voeten en laat het los. En laat het los. Hoe geweldig is dat? Nou, en zo deed Jezus dat. Daarna weten we hoe dat het is gegaan. Het volk zag niet dat Jezus de Messias was. De leidsman ten leven. En eerlijk gezegd is dat nog steeds een probleem. En ze wilden niks meer met hem te maken hebben. En ze hebben uiteindelijk hebben ze een list gevonden om hem om te brengen. En via de Romeinen hebben ze hem gehangen aan het kruis. Maar God zegt, ik ben mijn volk niet vergeten. Dat is niet weg. Het is mijn volk. En ik heb dit beloofd aan mijn volk. En dit koninkrijk, dat zal alsnog gaan aanbreken in de toekomst. En dan zal het zijn dat volk zal worden uitgestuurd over de aarde. Om vrede te brengen. Vrede in al die hopeloze situaties. En ze zullen vrede brengen waar dat al die diplomatieke gesprekken, waar we zo vaak van horen, en dan met de oplossingen die worden aangedragen, allemaal hebben gefaald. Daar zullen zij komen. Hoe geweldig zou dat zijn? En als ik dan denk aan een stad als Aleppo, bijvoorbeeld. U ziet het allemaal. Compleet aan puin geschoten. En we zien dagelijks die beelden in onze huiskamer. Sluipschutters, vliegtuigen, straaljagers. En daartussendoor lopen dan vaders en moeders en kinderen. Het is een hopeloze situatie. Maar ook verder nog in Syrië. Met Turkije, wat zien we daar? Noord-Afrika, Zuid-Afrika, noem maar op. En misschien ook de landen waar dat u zelf aan denkt. En overal waar dat iemand van dat volk zal komen, daar zal vrede worden gebracht. Naar de mens een onmogelijke taak. Maar het punt is, het zal ook niet van de mens zijn. En dat is het bijzondere. Het zal God zijn die met zijn volk zal meegaan. En hij zal hen de woorden in het hart leggen. En het zullen vredestichters zijn. En de oorlog zal niet meer worden geleerd. En de wapens zullen worden omgesmeed tot ploegen. Tot ploegen. En het zal 1000 jaar vrede zijn. Hoe geweldig zal die periode zijn? En het volk Israël is daar een speel in. En zij zullen vrede brengen. En ze zullen komen op plaatsen waar geen vrede is. En God zal hen woorden geven om te spreken. En ze zullen genoemd worden kinderen Gods. Kinderen Gods. Hoe geweldig is dat? En als ik het nieuws aanzet en kijk naar het journaal, dan denk ik, nou, was het maar zover. Was het maar zover. He, al dat leed, al dat verdriet. Kan het niet een beetje vlugger? Zijn volk zal die vrede brengen. En iedereen zal begeren om bij zo iemand die vrede sticht in de buurt te kunnen komen. Want zij zullen beschikken over Gods kracht. Om die vrede te stichten. En in die omgeving zal haat en nijd en strijd dat zal worden weggenomen. Ja, hoe geweldig zal dat zijn? Nou, dat had in de tijd van Jezus al kunnen aanbreken. En we weten, het liep anders. Die vredestichters die zijn niet aan hun taak toegekomen. En in deze tijd ja, is het bijna ondenkbaar dat het volk Israël op deze manier vrede zal gaan stichten. Het is een volk, u kent het. Op dit moment en dan is eigenlijk wordt het nooit geaccepteerd. En sterker nog, bijna heel de wereld wenst dat ene kleine landje, dat voorgoed van de aardbodem zou verdwijnen. Desnoods met geweld. Of misschien moet ik zeggen, bij voorkeur zouden ze dat doen met heel veel geweld. Omdat ze vinden dat het volk Israël juist de oorzaak is van alle ellende in de wereld. Maar hoe extreem is de boodschap van de Bijbel hier tegenover? Want heel de wereld wil dat landje weg hebben, omdat zij de schuld krijgen van alles wat er is. En de Bijbel geeft ons juist mee dat juist dat kleine volkje die vrede zal gaan brengen. Hoe bijzonder is dat? En al deze zaligsprekingen die dan door Jezus worden gesproken en die ook zo mooi zijn om te lezen, want dat is het. Het is mooi om te lezen. En het lijkt om ook de mens op te roepen om ook zo te gaan leven. Om ook zo te gaan leven zoals daar staat. Maar dit zal pas zijn vervulling hebben in dat koninkrijk van de hemelen als dat zal komen. Dat is dat duizendjarig rijk. En tot dat moment zullen we alleen maar zien dat het een teleurstelling is. De zachtmoedigen waarover gesproken werd, die worden nu niet eens gezien. Die zijn niet in tel. En die vredestichters die willen misschien wel, maar het lukt niet, want ze missen Gods vermogen. En de vredestichters van deze tijd, noem ik maar even de VN, ja, die worden nu ook niet kinderen Gods genoemd. Hun armen zijn te kort. Het ontbreekt hen aan Gods kracht. En waarom? Omdat het niet voor deze tijd is bedoeld. En het wachten is op Gods geest voor zijn volk Israël. En dan zal die vrede van God een weg gaan vinden over de aarde. En ik wil u meegeven dat zal onvoorstelbaar zijn. Onvoorstelbaar. Maar als het zover is, dan zal ook iedereen die vrede willen hebben. En wat een geweldige tijd zal dat zijn. Stel je eens voor, hoe geweldig zou het zijn als je luistert naar het nieuws van 7 uur en dat we horen dat ene Levi dan dus naar de Oekraïne is gegaan en dat hij daar heeft gesproken, dan dus met de leiders. Dan van Oekraïne en dan van Rusland, de Krim. En dat nu opeens alle wapens worden verzameld. En dat al die wapens worden omgesmolten tot ploegen. Dat zal wat zijn. Hoe geweldig zou dat zijn? Of stel je misschien eens voor dat je misschien een uurtje later luistert naar het nieuws. En dat je hoort dat ene Samuel dan is gereisd naar Noord-Korea. En dat hij gesproken heeft met de leider daar, Kim Jong-un, als ik het goed heb. Kim Jong-un. En dat vandaag al een begin wordt gemaakt met de ontmanteling van alle kernwapens. Hoe zou dat zijn? Dat kun je bijna niet voorstellen, want Noord- en Zuid-Korea, nou, u weet het allemaal wel, dat is water en vuur. En dat staat op springen. En de hele wereld zal zich afvragen wat die Levi en die Samuel nou hebben gezegd tegen die leiders. Hoe kunnen die mannen dat nou voor elkaar krijgen? Welke woorden hebben ze gesproken? Hoe is dat mogelijk? Dat conflict was zo groot. Maar Levi en Samuel en alle anderen, die zullen de woorden van God spreken. Woorden van Gods vrede. En het zullen vredestichters zijn over de aarde. En hoe geweldig zou dat zijn? Ze zullen genoemd worden kinderen Gods. Kinderen Gods. Nou, we maken nu een overstapje naar nu, dan naar het heden. Want we zaten in een soort tijdreis ook. Hè? En wat zegt het ons nu eigenlijk? Vandaag hier, 2016. En je zegt misschien, nou ja, mooi verhaal. Mooi verhaal, dat wel, maar eigenlijk niet echt iets voor nu dus. Het is iets wat spreekt van de toekomst. Deze vredestichters, zoals Jezus daarover spreekt, die moeten nog in actie gaan komen. En dan hoor ik u eigenlijk al een beetje denken, en ik ook, helaas, was het maar zo. En toch wil ik met u wat dieper kijken naar de betekenis van dit woord vredestichter. Vredestichter. En staat er een over. Dat woord vrede stichten, dat is eigenlijk een soort combinatie van twee woorden. Van vrede en van stichter. En er staat in het Grieks het woord airene. En dat betekent dan dus vrede. En voor stichter staat eigenlijk een woord dat iets betekent als doen. Dus eigenlijk vrede in de praktijk brengen. En het is ook wel een woordje. Misschien vindt u het moeilijk om een woord Grieks te kunnen plaatsen. Maar we horen dat eigenlijk best wel regelmatig. Het zit ook vaak in een naam van iemand. Bijvoorbeeld de naam Irene. Dus als je hier zit en je hebt die naam, dan weet je nu wat je naam betekent. Je naam betekent vrede. Dus deze vrede, deze airene, zal het volk van God met zich mee gaan dragen. En ze zullen die vrede ook gaan uitdragen. En wat nou zo bijzonder is, wat ik u vandaag wil meegeven, dat is dat dan dus Paulus, die gebruikt ditzelfde woord ook. Hij gebruikt hetzelfde woord als dat Jezus gebruikt. En om eerlijk te zijn, gebruikt hij het heel vaak. Echt heel vaak. Genade en vrede van God onze Vader. Hij begint zelfs iedere brief die hij schrijft, begint hij met dit woord. Airene. En hij verbindt er eigenlijk steeds vrede aan genade. De vrede van God verbindt hij aan genade. En het is een genadegave dat wij die vrede van God mogen hebben. Nou, dan kun je afvragen, wat is nou die vrede van God? Wat is nou die vrede van God? Want als wij het hebben over vrede, dan gaat het over vrede omdat er geen oorlog is. Het is of vrede of het is oorlog. Maar die vrede van God, dat is namelijk iets heel anders. Dat gaat namelijk over de vrede die God zelf heeft. En de vrede die God zelf heeft, ja, dat is heel bijzonder. Want de vrede die God heeft, die heeft niets te maken met omdat er nu even geen oorlog is of dat er wel oorlog is. Zijn vrede staat daar los van. Hij heeft vrede omdat hij het geheel overziet. Hij overziet het verleden. Hij overziet het heden. En hij overziet ook de toekomst. En met dat complete overzicht gaat het niet mis. Hij is op weg met een heel groot plan. En omdat hij dat einddoel ook ziet, heeft hij vrede. En dat geldt ook voor ons persoonlijk. Hij overziet ook mijn leven. En hij overziet mijn geboorte. En hij overziet mijn leven. En hij overziet wat ik meemaak in het leven. Hij overziet mijn ziek zijn. Hij overziet mijn lijden. En hij overziet de pijn waar ik misschien dagelijks mee moet leven. En hij overziet ook zijn nabijzijn in mijn lijden. En hij overziet mijn sterven. En in dat alles ziet hij ook mijn opstanding, omdat Jezus ook is opgestaan. En hij ziet mij aan in Christus. En hoe geweldig is dat? Als je dat overzicht hebt. En omdat hij dat alles kan overzien, heeft hij vrede. Nou, en dan is Paulus, die heeft het over diezelfde vrede naar ons toe. De vrede van God. En de vrede die God heeft, die gaat altijd over het totale overzicht. Daar heeft hij vrede in. Hij overziet verleden, heden en toekomst. En God heeft dat. De mens heeft dat niet. De mens heeft dat niet. Wij kunnen misschien met wat geluk al een beetje het heden overzien. Voor zover waar is wat wij ontvangen. En wat is gebeurd staat soms ook al ter discussie. En dan de toekomst, dat wordt voor ons als mens al helemaal moeilijk. Maar wat doet God? Wat doet God? Hij roept ons. Hij roept ons en hij neemt ons mee. En hij maakt ons dan dus deelgenoot van zijn plannen. En hij heeft ons daarmee eigenlijk boven onze menselijke situatie uitgetild. En een doorkijkje gegeven naar wat God zelf ziet. En dat is de werkelijke toekomst. En zo zijn wij ook gaan zien dat het tot een goed einde zal komen. En dat het niet mis is gelopen. En dat als we dan dus boven onze menselijke situatie uitkomen, dat we dan mogen kijken in Gods plan. En we zien, het is een plan van heil. Het is een plan van redding. Het is een plan ook van heling. Maar ook een plan van troost voor ons dagelijks bestaan. En natuurlijk zeg ik nu niet dat hiermee gelijk, dat al onze omstandigheden waar we mee te maken hebben makkelijk worden. Want zo is het niet. Maar God heeft ons wel deelgenoot gemaakt van zijn vrede. En het ontvangen van die vrede van God is genade. Dat is een gunst. Het is een geschenk. Het is een gift. En dat maakt dat er een hele uitzonderlijke situatie is ontstaan. En dat is dat wij, de gemeente die God roept, de enige zijn op de hele wereld die vrede van God mogen kennen. En ik kan u vertellen dat ook velen begeerd hebben om deze vrede te kennen. En hoe geweldig is dat? Op dit moment is er niet iemand anders dan de gemeente die weet dat God tot zijn doel komt met zijn hele schepping. En niemand weet dat God ieder mens zal behouden. En niemand heeft dat overzicht. Dat weet verder niemand. Maar ik denk wel, als wij gaan beseffen wat een voorrecht het is om als enige in deze wereld met die vrede van God iedere dag te mogen leven, ermee wakker te worden, ermee te gaan slapen, dan gaat er iets gebeuren in mijn hart. Want met Gods vrede, dan smelt de onvrede in mijn eigen hart weg. En dan wordt de vrede gesticht in mijn eigen hart. En als er een conflict is in mijn eigen hart, dan zal daar vrede voor in de plaats gaan komen. Niet een soort wapenstilstand, een soort gecontroleerde wapenstilstand, nee. Maar een hele duurzame vrede, iets van deze tijd. Een duurzame vrede. En er kan een vrede in mijn hart komen, ongeacht de situaties van het leven. Nou, dat is misschien ook wel mooi om zo eens over na te denken. Ongeacht dat wat er ook gebeurt in mijn leven, u heeft zelf voorbeelden van alles, blijft die vrede van God bestaan. Hoe bijzonder is dat? En die vrede die is dan niet beïnvloedbaar door alle dingen die ik meemaak. Maar dat die vrede er altijd mag zijn. En dat die vrede ook in mijn leven vaststaat. Nou, hoe geweldig is dat? Hoe geweldig is dat? Hoe geweldig zou het zijn als ik uit die vrede van mijn hart mag reageren naar de ander toe? En hoe zou het zijn als ik niet meer uit mijn frustratie reageer? En als ik niet meer reageer uit de onvrede die er is in mijn eigen hart? Maar als ik juist mag reageren met de vrede van God in mijn hart en met het overzicht van het verleden, van het heden, van de toekomst. En God roept ons om net zoals hij dat ziet, mogen wij dat ook al zien. En hoe geweldig is dat? En op dit moment is er niemand anders dan die gemeente. En ja, dat maakt onze plek wel heel bijzonder. Want overal waar ik dan komen mag, op iedere plek waar ik mag zijn, dan mag ik vrede verspreiden. En als ik kom in situaties die misschien onmogelijk zijn, onmogelijk naar de mens, en waar geen oplossing meer is, en waar conflicten zijn die zo groot zijn, dat er alleen maar vijandschap is. Dan mag ik daar komen met mijn vrede. Dan mag ik daar komen met mijn vrede. Met mijn vrede van God. En zeggen, weet je dat er een plan is? En dat hij ons boven onze dagelijkse situatie uit wil tillen. Naar dat overzicht. En hij wil dat plan van genade, van liefde en vrede en verzoening met het al, wil hij met ons delen. En zo eenvoudig is dat. En weet je, als iemand er dan niet van wil weten, wat moet je dan? Dan zou ik denken, nou doe zoals Jezus heeft gezegd. En schud dan het stof van je voeten en ga gewoon verder. Maar vertel van die vrede van God. En hoe geweldig is die vrede? Nou, voor het volk Israël hebben we gezien, dat ligt nog in de toekomst. En is het vaak in het dagelijks leven een teleurstelling. Geen vredestichters, maar misschien balanceren met een soort argumenten en met wapens om zo'n wapenstilstand te kunnen handhaven. Maar voor ons als gemeente, is dat anders? Is dat nu al vandaag? En wij mogen leven met die innerlijke vrede in ons hart. En dan denk je, ja, en hij zet ons ook nog eens bij elkaar. En ieder die hier zit, met Gods vrede in het hart. En waarom doet hij dat nou? Waarom zet hij ons nou zo bij elkaar? Dat is ook om elkaar te bemoedigen. Om elkaar te kunnen steunen. En we mogen misschien voorbij gaan aan die conflict situaties. En we mogen volop vertrouwen in die vrede van God. In het overzicht wat God heeft en wat hij aan ons bekend maakt. En dan is eigenlijk de gemeente is eigenlijk de plek. Want het is de enige plek op de aarde waar dat op dit moment, hè, het is nergens anders, om weer bij die vrede van God te kunnen komen. En dan zal de gemeente de plek zijn om die vrede te gaan verstaan. En zo zal de gemeente een gemeente zijn die leeft van de vrede van God. Vrede die onafhankelijk is. Die overal los van staat van wat mij meemaken. Ongeacht wat ik doe, wat ik meemaak, wat een ander tegen mij zegt. Nee, Gods vrede blijft en die staat vast. Ja, en dat houdt eigenlijk in dat wij bij elkaar een gemeente mogen zijn van, ja, ook van vredestichters, van vrededoeners. Nou, hoe geweldig is dat? Nou, daarmee wil ik besluiten. Amen.